Even een mededeling in verband met de huisbezoeken. Zo de Heer wil, morgenavond, maandag, bij P. van Nimwegen, Koolmees 85 en bij A. van Wezel, Leeuwerikstraat 9. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het zesde en zevende vers van Psalm 22. Psalm 22, vers 6 en 7. Het woord des Heren uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, uit het 22e hoofdstuk, de versen 39 tot en met 53. Lucas 22 vanaf vers 39 tot en met 53. En na de schriftlezing zingen we 141 vers 7. 141 vers 7. We lezen dus Lucas 22, beginnend bij vers 39. En uitgaande vertrok hij, gelijk hij gewoon was, naar de Olijfberg, en hem volgden ook zijn discipelen. En als hij aan die plaats gekomen was, zeide hij tot hen: bid, dat gij niet in verzoeking komt. En hij scheidde zich van hen af, omtrent een steenworp, en knielde neder en bad, zeggende: Vader, of gij wildet deze drinkbeker van mij wegnemen, doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede. En van hem werd gezien een engel uit de hemel, die hem versterkte. En in zware strijd zijnde bad hij te ernstiger, en zijn zweet werd gelijk grote droppels bloed, die op de aarde afliepen. En als hij van het gebed opgestaan was, kwam hij tot zijn discipelen en vond hen slapende van droefheid. En hij zeide tot hen: wat slaapt gij? Staat op en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. En als hij nog sprak, zie daar een schare. En een van de twaalfen, die genaamd was Judas, ging hun voor en kwam bij Jezus om hem te kussen. En Jezus zeide tot hem: Judas, verraad gij de Zoon des Mensen met een kus? en die bij hem waren, ziende wat er geschieden zou, zeiden tot hem: Heere, zullen wij met het zwaard slaan? En een uit hen sloeg de dienstknecht van de hoge priester en hiel hem zijn rechteroor af. En Jezus antwoordende zeide: Laat hen tot hiertoe geworden. En raakte zijn oor aan en heelde hem. En Jezus zeide tot de overpriesters en de hoofdmannen des tempels en ouderlingen die tegen hem gekomen waren: Zijt gij uitgegaan met zwaarden en stokken als tegen een moordenaar? Als ik dagelijks met u was in de tempel, zo hebt gij de handen tegen mij niet uitgestoken. Maar dit is uw ure en de macht der duisternis. Is van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Wij spreken dan aan ieder in zijn hart: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Het woord des Heren voor de prediking van vanavond is uit Lucas 22, uit vers 51. Lucas 22, vers 51, en dan alleen het laatste gedeelte. En hij raakte zijn oor aan en heelde hem. Laten we eerst over de bediening van het woord des Heren God zegen vragen. Heren, het is in uw gunst en goedheid dat wij nog weer samen mogen komen in uw huis, aan de plaats des gebeds. En zo mag uw huis toch genoemd worden, Heren. Het is de plaats waar uw woord verkondigd wordt, het is de plaats waar het volk vergadert, maar het is ook de plaats des gebed. Zo hebt gij het van uw huis in het Oude Testament gezegd. Uw huis is uw heilige tempel in het midden van Jeruzalem onder het volk Israël. Mijn huis zal een huis des gebeds genaamd worden. En Heere, dat mag toch ook gelden van de plaats waar gij ons vandaag samen roept. Wij mogen hier toch ook komen om onze noden u voor te leggen en om onze begeerten u bekend te maken. En om te vragen of gij ons in genade wilt aanschouwen. En Heere, wij hebben zoveel noden en zoveel behoeften. Wij zijn zo diep afhankelijk. Wij zijn mensen die in onszelf niets bezitten. In de natuur niet en zeker in het geestelijke niet. We zijn voor ons lichaam en voor onze ziel op u en op uw werk aangewezen, ook in dit avonduur. Ook als we samen gaan luisteren naar uw woord, ook als uw dienstknecht geroepen wordt om uw woord te verkondigen. Heren, we zijn alle mensenkinderen, mensen met vele zwakheden en vele noden, veel gebreken, maar erger met zonden en schuld. En daardoor is het niet alleen waar dat wij afhankelijke mensen zijn, maar we zijn ook onwaardige schepselen. We hebben door onze zonde alle rechten verloren en we hebben alles verspeeld, heren, alles verzondigd. We zijn alles kwijtgeraakt. En daarom, heren, we bidden van u of gij aan ons denken wilt in uw genade en of gij door uw genade in ons midden wilt werken en uzelf wilt openbaren. Ja, heren, dat mogen wij u bidden voor alle andere dingen. Dat mag voor ons, en dat hoort toch ook voor ons, bovenaan te staan. Dat moet voor een ieder onzer het allerbelangrijkste zijn of worden, namelijk dat gij aan ons gedenken wilt in ontferming. Dat we deel mogen ontvangen aan dat werk van de Heere Jezus Christus. En dat dat werk wat hij verricht heeft ons ten goede mag komen. Heere, u weet hen in ons midden, u kent ze voor wie dit het allerbelangrijkste geworden is. Die dat ene nodige ook in hun leven hebben leren zoeken en begeren. En wie er hart daarnaar is uitgegaan. En voor wie dat inderdaad toch bovenaan is komen te staan. Ach, zij zullen ook moeten belijden en erkennen dat zo vaak dat ene nodige toch in de praktijk niet weer niet het ene nodige is. Ze zullen moeten erkennen, heren, dat ook zij daarin zo menigmaal tekort komen. En als het gaat om de eis van uw heilige wet, om God lief te hebben met heel het hart en met heel het verstand en met heel de ziel en met al de krachten, dan zullen juist degenen die geleerd hebben om u lief te hebben moeten erkennen dat ze er nog zoveel aan tekort komen en dat ze daarom zo weinig liefde betonen en bewijzen. Heren, en toch door genade is het in het leven van uw volk en kinderen zo geworden dat zij dat hebben leren zoeken en dat zij dat hebben leren waarderen, dat heil dat gij in Christus geopenbaard hebt. Geef hen er meer van te verstaan, wil hen er rijker inzicht in schenken en wilt gij dat verlossingswerk van Christus rijker ook aan hun hart en leven toepassen. Want uw volk heeft het nodig, heren, hier op aarde, om niet alleen getrokken te worden uit de duisternis en overgebracht te worden in het koninkrijk van uw heerlijk en wonderbaar licht, maar ze hebben het ook nodig om in de kennis van de Heere Jezus te mogen wassen en toenemen. Ze hebben het nodig dat Christus al meer gestalte in hen zal krijgen. Ze hebben het nodig dat zij in hem een volkomen zaligmaker mogen vinden. Een zaligmaker die ook hen tot God legt. Een zaligmaker die hen verlost van de schuld en bevrijdt van de heerschappij der zonde. Een zaligmaker die hen ook door zijn geest vernieuwt en die hen in nieuwe gehoorzaamheid leert leven en wandelen. En heren, daarom uw kinderen hebben het bij de voorduur zo nodig om steeds maar weer onderwezen te worden, steeds maar weer geleid en onderricht, steeds maar weer opnieuw op de school van uw geest genomen te worden. Laat dan ook de prediking van vanavond daaraan mogen dienstbaar zijn. En wilt gij hen opnieuw onderwijs uit uw woord geven en Christus al meer waarde en betekenis en dierbaarheid aan hen geven. Maar wij bidden van u, Heer, of gij ook gedenken wilt aan hen die niet tot uw volk en kinderen behoren. En er zijn er ook in ons midden, Heere, die geen deel hebben aan dat heil dat in Christus is. Ze mogen wel keer op keer onder de verkondiging van uw woord komen, keer op keer horen wat nodig is. En dat kunnen we ook nog wel toestemmen. De waarheid kunnen we nog wel aanvaarden als waarheid. We kunnen er nog wel voor buigen. Maar heren, als het daarbij blijft, als het geen zaak van het hart wordt, dan staan we er toch nog buiten. Met alle toestemmen en met alle erkennen van wat de waarheid is en met eventueel nog ijveren voor de waarheid, strijden voor de waarheid. Als het alleen een zaak van de buitenkant is, heren, dan staan we er buiten en dan zal het ons geen nut doen. Dan zal het geen vrucht dragen. Dan zal het eerder nog tegen ons getuigen. En daarom, heren, wij hebben het nodig, al degenen die onbekeerd zijn, dat gij komt met uw krachtig werk, dat gij door uw onwederstandelijke genade een zondaar inwint voor u en voor uw dienst. Opdat we leren breken met het verleden, leren breken met onze eigen wegen en met onze eigen begeerte. En opdat wij leren vragen naar wat gij wilt dat wij doen zullen. Heren, wij bidden u, doe ook dat werk in ons midden. En wil de prediking van deze avond ook daaraan dienstbaar stellen. Opdat er nog zondaren tot u bekeerd mogen worden. Opdat er nog mensen aangeraakt mogen worden door de kracht van uw genade. En zo, dat er zo levens veranderd mogen worden. En dat zo zondaren naar hun schepper en formeerder leren zoeken. Heren, wij bidden u of gij uw zegen wilt hechten aan de verkondiging van uw woord. En dat kunt u niet doen vanwege enige waardigheid in ons. Of vanwege enige waardigheid in de prediking. Heren, ook dat is alles tekort. Maar doe het alleen uit genade, uit de verdienstevolheid van de Heere Jezus Christus. En betoon het om zijnend wil dat u van ons af weet, dat u aan ons denkt en dat u met ons wilt zijn. Heere, doe het om Jezus wil, in de wegneming en de vergeving van al onze zonden. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk, alles wat geschiet en verricht wordt om het evangelie van de Heere Jezus bekend te maken in het midden van deze wereld. En gelukkig, Heere, dankzij uw goedheid mag er nog evangelieverkondiging zijn. Mag het ook in ons land nog in vrijheid gebeuren, zowel als in andere landen. Wij bidden dat gij uw kerk die nog in vrijheid mag leven ook getrouwheid wilt schenken in het gebruik der middelen en in het gebruik van de middelen ook om dat woord uit te dragen en bekend te maken terwijl het nog mogelijk is. Heere, laat uw kerk ook in dat opzicht aan haar roeping getrouw mogen zijn. En wilt gij uw volk genade geven om zo te wandelen en zo te leven dat het mag zijn tot eer van uw naam. En dat uw kinderen mogen zijn brieven van aanbeveling voor u en voor uw zalige dienst. Heere, wilt gij de verkondiging van het evangelie zegenen, waar dat ook plaatsvindt in deze wereld. Laat het in getrouwheid mogen vergedaan worden. En waar het in getrouwheid verricht wordt, Heere, wilt gij er dan ook uw zegen aan hechten en zo uw goedkeuring over gebieden. Uw zegen geeft die Heere op het werk van de zending. Het zendingswerk, Heere, onder de heidenen die van u gescheiden leven, opdat zij ook eens uw heil erkennen mogen. Het werk van het evangelie onder de nazaten van het oude bondsvolk, van het volk van Abraham, Isaac en Jacob. Heere, laat ook daar het evangelie gehoord worden, maar laat het ook geloof ontmoeten. En wilt gij de schellen van de ogen doen vallen en het licht van uw genade doen schijnen in de harten van het volk van Israël. Zegen de verkondiging van het evangelie ook in ons eigen land, Heere. Ook onder degenen die van uw woord en van uw dienst vervreemd zijn. In ons eigen land of in België, waar het evangelie ook verkondigd mag worden. Heere, zegen dat werk, opdat het gekroond met uw zegen ook vruchtbaar mag zijn aan de komst van uw rijk. Ja, laat over deze hele wereld uw naam heerlijk zijn. Heere, gezegd het toch zelf in uw woord, dat gij uw volk vergadert uit alle volkeren en natieën en tongen. En dat gij ze toebrengt uit noord en zuid en oost en west. En dat ze zullen komen en zullen aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen. Gezegd het toch zelf, Heere, dat gij uw volk verkoren hebt en dat gij ze toebrengt door de verkondiging van het evangelie roept en tot uzelf trekt. Ga met dat werk door, ook in onze tijd. Er zijn zoveel dingen die ons met zorg vervullen. Zoveel teleurstellende ervaringen, ook in het kerkelijke leven. Maar Heere, laat ons toch telkens weer zien dat er ook reden is om te hopen en om verwachting te hebben, aangezien gij zelf op u genomen hebt om dat grote werk te verrichten, en gij zult het nooit onvoltooid laten. Gij zult het volbrengen, gij zult het afmaken. Uw huis, uw heilige tempel zal volmaakt worden. Uw kerk zal compleet worden. Heere, doe het ons zien en geloven, ook in onze tijd, opdat we bemoedigd voort mogen gaan en opdat wij vertrouwen hebben in uw zaak. Ook al maakt de hel en al maakt de macht der duisternis zich nog zo sterk. Vergeef onze zonden, o God, en hoor ons om Jezus wil alleen. Amen. We zullen nu eerst zingen uit Psalm 35, het vijfde en zesde vers. Psalm 35, vers 5 en vers 6. In de evangelie een heel wat wonderen van de Heere Jezus. En sommige van die wonderen zijn erg indrukwekkend geweest. En hebben ook niet nagelaten grote indruk te maken op de scharen. Mensen die zagen wat de Heere Jezus allemaal deed in het genezen van blinden en in het uitwerpen van duivelen. Zij waren soms diep onder de indruk, met name als de Heere Jezus, zoals een paar maal gebeurde, ook een dode opwekte. We lezen van de Heere Jezus dat hij de dode Lazarus uit het graf heeft opgeroepen, teruggeroepen in het leven, en met name dat wonder heeft grote indruk gemaakt bij degenen die erbij waren. Ja, het evangelie vertelt ons heel wat van die wonderen van de Heere Jezus. En als we dat zo lezen, dan is het toch wel een opmerkelijke zaak dat het laatste wonder dat de Heere Jezus verricht heeft voor zijn lijden en sterven eigenlijk zo'n onbetekenend wonder is geweest. Zo'n klein wonder. Niet het opwekken van een dode, niet het uitwerpen van een duivel, niet het genezen van een blinde of het genezen van een kreupele, maar het weer aanzetten van een oor. Meer niet. En toch, het staat in de schrift, en toch de Heere heeft het nodig gekeurd dat het in de schriften zou zijn opgetekend. En als de Heilige Geest ook dit laatste wonderteken van de Heere Jezus heeft opgetekend in zijn woord, dan heeft het een betekenis. Dan bevat het lering. En dan is het voor ons toch noodzakelijk om ook te zoeken die lering die in dit wonder tot ons komt te verstaan. Het wonder dat Christus in zijn lijden, in zijn bitter lijden heeft verricht. Het genezen van het oor van Malchus. Het is in Gethsemane, nadat de Heere Jezus in de Hof der Olijven geworsteld heeft in het gebed. U weet, we hebben het gelezen. De Heere Jezus is in het stof neergevallen. En hij heeft gebeden of de drinkbeker die de Vader hem aanreikte van hem mocht voorbijgaan. Maar hij heeft tot driemaal toe in die gebeden ook kracht gevonden om zijn wil te onderwerpen aan de wil van zijn Vader. En hij heeft het gezegd, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij heeft geworsteld in grote benauwdheid. Staat in het evangelie naar Lucas getekend dat hij een zware strijd was. En zo zwaar was zijn strijd en zo zwaar waren zijn zielenangsten dat zijn zweet gelijk werd aan grote druppels bloed die op de aarde afliepen. Maar in dat lijden is hij gesterkt. Er kwam een engel uit de hemel, een godsgezant, om hem te versterken. En hij heeft ook sterkte ontvangen in zijn ziel, wetende dat God de Vader de drinkbeker niet van hem kon doen voorbijgaan. Maar dat hij hem moest drinken, heeft de Heere toch kracht ontvangen om die beker te aanvaarden. En hij is gewillig geworden opnieuw om zijn woord waarmee hij zich borg gesteld heeft, ook toen weer uit te spreken en te beleven. Zie, ik kom om uw wil te doen. En als hij daarna van het gebed opstaat, dan is hij gesterkt. Dan is hij bemoedigd. En dan durft hij zo in die gesterkte zielsgesteldheid zijn vijanden ook tegemoet treden. En het duurt niet lang of daar komen ze. Een schare met allerlei wapens bij zich, knechten van de overpriesters en de ouderlingen, samen met de tempelpolitie en waarschijnlijk ook Romeinse soldaten die mee uitgezonden zijn, gewapend met stokken en zwaarden. Zo trekken ze de Heere Jezus tegemoet. Judas gaat voorop. Judas heeft afgesproken dat hij Jezus zal aanwijzen. En hij zal hem aanwijzen door hem te kussen. En zoals afgesproken is, zo doet hij het ook. Hij treedt op de heiland toe. Hij kust hem en zo pleegt hij zijn verraad. Jezus spreekt hem aan en zegt, verraad gij de zoon des mensen met een kus? En als wij dan de evangelieën naast elkaar leggen en gemeenschappelijk lezen, we leggen naast Lucas ook Johannes, dan zien we dat zich daar meer heeft afgespeeld in die donkere nacht. Daar heeft de Heere Jezus ook de vraag gesteld, wien zoekt gij? En ze hebben hem geantwoord, Jezus de Nazarener. En hij heeft toen van zijn kant gezegd, ik ben het. En met dat hij dat zei, met dat hij dat woord sprak, ging er zoveel kracht van hem uit, dat zijn vijanden achterover ter aarde vielen. En als ze een ogenblik later weer opgestaan zijn, klinkt dezelfde vraag, wie zoekt gij? En hetzelfde antwoord wordt gegeven, Jezus de Nazarener. En weer zegt de Heere, ik ben het. En hij biedt zichzelf aan. Hij vlucht niet. Maar hij biedt zichzelf aan. Hij is gewillig om zichzelf te laten offeren. Om zichzelf te geven in de handen van zijn vijanden. En straks zelfs in de macht van de dood. Maar als hij zichzelf aanbiedt, dan stelt hij tegelijk een voorwaarde. En dan in die voorwaarde bedingt hij vrije aftocht. Voor zijn discipelen, die geen mij zoekt, zo laat deze, en hij wijst op zijn discipelen, heen gaan. Laat hen vrij. Je hebt gezegd dat je mij zoekt, daarmee hebt je uitgesproken dat je niet hem zoekt. Zij moeten dan ook vrij gaan. En dan, terwijl zich deze dingen afspelen, klinkt een vraag uit de kring van de discipelen. Heren, zullen we met het zwaard slaan? En voordat de Heere antwoord heeft kunnen geven, is er al een van de discipelen die naar het zwaard gegrepen heeft. En zonder zich een ogenblik te bedenken, heeft hij het zwaard opgeheven en heeft hij het neer laten komen, zoals hij bedoelde, op het hoofd van een van die vijanden, om hem neer te vellen. En hij was van plan om verder te gaan en mogelijk heeft hij erop gerekend dat de andere discipelen mee zouden doen om hun meester te verdedigen. En zo, al is de overmacht nog zo groot, te proberen aan de macht van de vijanden te ontkomen. Maar de zwaardslag van Petrus, Johannes vertelt ons in zijn evangelie dat het Petrus was. In Lucas wordt zijn naam niet genoemd, maar het is duidelijk dat hij het was. Die zwaardslag van Petrus treft geen doel. Ja, toch. Maar niet het doel dat Petrus voor ogen stond. Het enige wat Petrus bereikt is dat niet het hoofd van het lichaam van Malchus wordt afgeslagen, maar dat alleen het oor van deze dienstknecht van de hoge priester wordt afgeslagen. Dat is het enige resultaat. En je zou zo zeggen, de schade blijft beperkt. Maar ook al is de schade dan niet zo groot, toch maakt de Heer Jezus terstond een einde aan het gedrag van Petrus. En het bevel klinkt uit de mond des Heeren dat Petrus het zwaard in de schede moet steken. En de Heere zegt het tot waarschuwing erbij, die het zwaard nemen zullen door het zwaard vergaan. En zo verwijt hij het Petrus en volgens Johannes legt hij Petrus bij die gelegenheid ook uit dat hij gewillig is om de drinkbeker te drinken. Hij kiest voor de beker en hij kiest niet voor het zwaard. Hij heeft het zwaard van Petrus ook helemaal niet nodig. Want als hij ontzet zou willen worden uit de handen van zijn vijanden, hij hoeft maar één gebed op te zenden tot God in de hemel en de Heere zou hem 12 legioenen engelen bijzetten. En die engelen zijn toch zeker wel in staat om de Zoon van God uit de macht van zijn vijanden te bevrijden. Heeft hij het trouwens ook al niet bewezen dat hij zelfs zonder de macht van de engelen zijn vijanden wel kan overwinnen? Als hij één keer zegt, ik ben het, dan klinkt er zoveel majesteit in zijn woorden door, dat geen van zijn vijanden op dat ogenblik moed en kracht over heeft om de handen aan Jezus te slaan. Ze vallen allen ter aarde. Zo distantieert de Heer Jezus zich heel duidelijk van wat Petrus deed en wat Petrus bedoelde. Hij gebiedt hem om het zwaard in de schede te steken. Hij is van Petrus en van het geweld dat deze discipel gebruikt niet gediend. En dat zegt de Heere openlijk. Dat fluistert hij Petrus niet in het oor. Dat zegt hij duidelijk hoorbaar voor vriend en vijand. Publiekelijk laat de Heere het weten dat hij deze actie van Petrus niet kan goedkeuren. En daarmee heeft de Heere Jezus genoeg gedaan, zouden wij denken. Want iedereen weet het nu, dat dit niet van de heiland uit is gegaan. Iedereen weet het nu, ook die vijanden die gekomen zijn. Ze weten het dat de Heere Jezus dit geweld niet wenst. Hij kan er dan ook nooit van beschuldigd worden dat hij zijn discipelen tot deze gewelddadige actie heeft aangespoord en opgezet. En toch, onze tekst laat zien dat de Heere Jezus meer gedaan heeft dan alleen Petrus een verwijt gemaakt. De tekst laat ons zien dat de Heere Jezus zich nadat hij gesproken heeft, ook neergebukt heeft. En dat hij dat oor dat op de grond gevallen is, opgeraapt heeft. En dat hij dat oor daarna weer voorzichtig en zorgvuldig aan het hoofd van Malchus bevestigt. Het weer vastmaakt, zodat het weer gezond is. Zodat alles weer hersteld is als tevoren. Zodat het wonder verricht wordt en zodat er geen spoor meer van de verwonding overblijft. Malchus wordt geheeld. Hij wordt genezen. Het oor dat hij een ogenblik kwijt geweest is, is weer terug. Ja, zoals ik al zei, dat lijkt vergeleken bij andere wonderen die de Heere Jezus gedaan heeft, niet zo indrukwekkend. Dat is maar een kleinigheid. Voor ons niet, maar als ik het zo mag zeggen, voor de heiland die zoveel grotere tekenen gedaan heeft, toch wel. En toch. Ook dit wonder is van grote betekenis. Want gemeente, het gaat er maar niet om dat hier een man die een ogenblik zijn oor kwijt geweest is, het nu weer teruggeeft. En dat hij weer hersteld is en dat het weer allemaal in orde is. Het gaat in dit wonder ook om een teken. Dat was altijd zo met de wonderen van de Heere Jezus. Dat waren maar niet alleen genezingswonderen waar sommige mensen door verblijd werden. En waar sommige mensen door hersteld werden in het normale gebruik van hun ledematen. En de gezondheid terugkregen. Het waren ook tekenen waarin de Heere zichzelf bekend maakte. En zo is het ook hier. Dit wonder in de nacht in Gethsemane, dit wonder van het herstellen van het oor van Malchus, is een teken waarin de Heere zich bekend maakt als borg en als zaligmaker. Als borg, dat doet hij met name voor Petrus. En als zaligmaker, dat doet hij met name met het oog op Malchus. Borg, ja, let er maar eens op wat voor man dat is, wiens oor hier afgeslagen wordt. Malchus is zijn naam. Een knecht van de hoge priester wordt hij genoemd. En knecht betekent hier slaaf. Slaaf in de zin van, hij is het volledige eigendom, hij is volledig de lijfeigene van de hoge priester. Van Caiaphas. Caiaphas kon met die man doen wat hij wilde. En nu had Caiaphas hem uitgestuurd om Jezus te arresteren samen met andere knechten van de leden van het Sanhedrin. En zodoende bevindt deze Malchus zich te midden van die schare die tot Jezus komt. Van deze slaaf slaat Petrus het oor af. Maar weet u, dan krijgt Petrus te maken met de wet. Met de wet, jazeker, want de wet heeft wat te zeggen over het verminken van slaven. En met het oog daarop onder andere staat geschreven, oog om oog en tand om tand. En je kunt dat aanvullen en zeggen, oor om oor. Petrus heeft door zijn daad zichzelf in aanraking gebracht met de wet en nu beschuldigd. De wet hem. En volgens de wet is nu het oor van Petrus ook verbeurd. Nu kunnen er wettige beschuldigingen ingebracht worden tegen een van Jezus' discipelen. En door deze ondoordachte handeling van Petrus, mag nog goed bedoeld zijn ook, maar toch deze ondoordachte, dwaze handeling van de discipel, staat Petrus nu bloot aan arrestatie. Bovendien, deze man kan u ook beschuldigd worden vanwege verzet tegen de wettelijke overheid. Die soldaten en die knechten van het Sanhedrin die daar gekomen zijn, die zijn uitgestuurd door de overheid. In ieder geval de Joodse overheid en mogelijk ook wel de Romeinse. En daar verzet Petrus zich tegen. Hij laat deze mensen hun gang niet gaan. Ze hebben een arrestatiebevel bij zich van het Sanhedrin. De hoogste rechtbank in Israël, de hoogste Joodse rechtbank. Die hebben hun een arrestatiebevel meegegeven en Petrus pleegt verzet. En als Jezus zulke discipelen heeft, hoe zou hij dan zelf zijn? Zou hij dit zaad van opstand en rebellie soms in het hart van zijn discipelen gezaaid hebben? Ziet u wat de consequenties zijn van Petrus' zwaardslag? Nu staat hij zelf in staat van beschuldiging. En nu kunnen ze ook argumenten gebruiken tegen de Heer Jezus, dat hij zulke rebelse en opstandige discipelen tot zijn volgelingen heeft gemaakt. En dat is des te erger als je dit gedrag van Petrus legt naast zijn gedrag van een ogenblik geleden. Een ogenblik geleden, toen waren de vijanden nog niet in de hof. Maar toen was Jezus daar, in zijn worsteling, op een steenworp afstand van onder andere Petrus. Die samen met Jacobus en Johannes de Heere verder hadden mogen volgen in de hof. Op een steenworp afstand ligt de Heer Jezus in gebed geknield. Bidt hij stil voor zich heen in de stilte van de donkere nacht? Nee, hij bidt hardop. Hebreeën 5 vertelt het dat hij met sterke roeping en tranen gebeden heeft tot hem die hem uit de nood kon verlossen. Het zuchten en steunen van de angstige heiland kon gehoord worden in de stilte van Gethsemane. En zeker op een steenworp afstand hebben de discipelen zijn klagen, zijn angstig klagen en smeken gehoord. En wat deden ze? En wat deed Petrus? Hij sliep. De Heere had gezegd dat ze zouden waken, maar ze waren in slaap gevallen. En Petrus liet zijn heiland alleen worstelen. Hij gaf hem geen hulp, hij gaf hem geen ondersteuning, hij gaf hem geen enkele bijstand. En nu de Heere hem niet nodig heeft, omdat de Heere gewillig gemaakt is om de beker te drinken en leeg te drinken, nu de Heere hem niet nodig heeft, nu biedt hij zich in al zijn dwaasheid aan en nu draagt hij belastend materiaal aan tegen zichzelf en tegen zijn meester. Nu kunnen ze hem naar de wet arresteren en de wet verklaart hem schuldig. Toen hij sliep, deed hij niets om zijn meester enige bijstand te geven. En nu handelt hij zo dwaas dat zijn vijanden oorzaak krijgen om hem te beschuldigen en ook Jezus. Dat is Petrus. Ziet u wel dat met het oog op Petrus de Heere Jezus meer moet doen dan alleen maar zeggen: Petrus, berg dat zwaard op. Meer doen dan alleen maar zeggen: die het zwaard trekken zullen door het zwaard vergaan. Meer moet hij doen, want anders wordt Petrus straks ook geboeid en meegenomen. Meer moet hij doen, waarom? Omdat hij het in dezelfde nacht in het hoge priesterlijk gebed gezegd heeft tot zijn vader: Vader, degene die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard in uw naam. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon der verderfenis. Hij had ze bewaard. De duivel kwam. De duivel kwam ook tot de discipelen. Maar Christus heeft ze bewaard in de naam des Vaders. Ze hebben vele dwaze dingen gedaan, maar Christus heeft hen bewaard. Ze hebben zichzelf aan gevaren blootgesteld, maar Christus heeft hen bewaard. Al die tijd van zijn rondwandeling op aarde. Niemand uit hen is verloren gegaan. En nu dan? Nu dan? Nu krijgt Petrus de wet tegen zich. Nu kan Petrus gearresteerd en veroordeeld worden. Moet de Heere Jezus dan niet opnieuw zijn woord waar gaan maken en Petrus gaan bewaren? Hoe kan hij dat doen? Alleen door die daad van Petrus ongedaan te maken. Door te herstellen wat Petrus heeft verdorven. En ook om deze reden, ik zei het u al, toen de vijanden kwamen, toen heeft de Heere gezegd, indien gij mij zoekt, laat deze heen gaan. Vrije aftocht ook voor Petrus, door de borg geëist. Maar nu kunnen ze zeggen, wat? Petrus vrij laten heen gaan? Geen sprake van, die gaat ook mee. Soldaten hebben alle reden en recht om Petrus gevangen te nemen. En daarom zal de Heere zijn woord van zo pas waar maken. Moet hij meer doen dan alleen maar tegen Petrus zeggen. Petrus, dat zwaard moogt ge niet gebruiken. Hij moet gaan herstellen wat Petrus in zijn dwaasheid heeft verdorven. En wat is dat? Dat is precies wat het borgwerk is. Borgwerk van de Heere Jezus is herstellen wat zijn volk verknoeid heeft. Niet waar? En wat zijn volk verknoeid heeft, daardoor krijgen zij de wet tegen zich. En die wet stelt hen in staat van beschuldiging. En wat kunnen zij eraan doen om de stem van de wet tot zwijgen te brengen? Wat kon Petrus doen? Dat oor van Malchus lag daar in het zand. Petrus kon het oprapen. Petrus kon naar Malchus toe gaan en hij kon zijn spijt betuigen en meer, en, maar meer ook niet. Hij kon het niet herstellen. Het was in een ogenblik gebeurd, maar in der eeuwigheid krijgt hij het niet hersteld. En zo is het met alles wat het volk des Heren gedaan heeft voor hun bekering en zoals Petrus na hun bekering. Ze hebben de Heere zoveel moeite gemaakt en zoveel werk gegeven. En in hun dwaasheid en in hun verblindheid hebben ze zoveel verknoeid. Zoveel gedaan waardoor ze toch de wet weer tegen zich krijgen. En het is in een ogenblik gebeurd. De zonde is in een ogenblik begaan. Het ondoordachte woord is in een ogenblik gesproken. De dwaze gedachte is in een ogenblik gedacht. De daad is in een ogenblik verricht. Maar je krijgt het in der eeuwigheid niet meer ongedaan. En daarom de wet heeft recht om ons onder het oordeel en de verdoemenis te besluiten. Want wat we misdreven hebben wordt door ons nooit meer recht gezet. En wat is borgwerk? Dat de Heere in zijn nederbuigende goedheid. En hier heeft hij letterlijk zich moeten nederbuigen om dat oor van Malchus op te rapen en de daad van Petrus te herstellen. In zijn nederbuigende goedheid moet de Heere gaan goedmaken wat zijn discipelen hebben verknoeid. Kijk nog eens naar Petrus. Dat is nou een man die aan de Heere verbonden was, met oprechte liefde, die de Heere beleden had, in oprechtheid, door het werk van Gods geest in zijn hart, daartoe bekwaamd en gebracht. En toch, hier opnieuw, hij verknoeit het. Het is de tweede keer al, in de hof van Gethsemane, toen hij moest waken, sliep hij. Toen hij moest zwijgen, sprak hij en handelde hij en trok hij het zwaard. En het gaat nog verder in dezezelfde nacht. Als de borg zijn borgwerk verricht en zijn kerk gaat loskopen met de prijs van zijn bloed. Waar is Petrus? Waar zijn de discipelen? Wie draagt er iets bij aan het werk der verlossing? Alles,
Alles wat ze doen en zie het in deze discipel, dat geeft de Heere meer werk. Dat geeft de Heere extra arbeid. Ze hebben hem, ook al zijn ze discipelen, moeite gemaakt met hun zonde. Hij moet opnieuw aan het werk en altijd maar weer moet hij herstellen wat zijn kerk bederft en wat zijn kerk verknoeit. Wat een dwaasheid huist er toch in het hart van de mens. En dat is niet het hart van een onbekeerde hier. Dat is niet het hart van een Judas. Dat is het hart van een geliefde discipel, waarvan de Heere Jezus zelf op een gegeven ogenblik zegt, vlees en bloed hebben het u niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Het is het hart van een mens, dat door genade veranderd en vernieuwd is. Ziet u dat ook na ontvangen genade er nog zoveel zonde en ongerechtigheid in hen woont? En als Petrus weer in het vlees staat, dan slaapt hij, of dan slaat hij met het zwaard. Als Petrus weer vleeselijk handelt, dan is het zo waar wat Paulus van zichzelf zegt, en het geldt van Petrus en van al Gods kinderen. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Alles wat ik kan doen is mezelf weer in staat van beschuldiging stellen. Alles wat ik kan doen is het weer opnieuw verknoeien en de wet reden geven om tegen me te getuigen. En nooit kan ik de stem van de wet tot zwijgen brengen. Het enige waar mijn hoop op gevestigd is, en dat moet Petrus leren en dat moet elk van Gods kinderen leren, is dat de Heere bij vernieuwing zijn borgwerk gaat verrichten en dat hij opnieuw gaat herstellen wat zo'n dwaas mensenkind heeft verzondigd. Zie, dan heeft Petrus hier niets meer. Als de Heer hem dat vermaan geeft, als de Heer hem deze verwijten maakt, als de Heer hem zegt, berg dat zwaard op, ik wil dat zwaard niet. Als de Heer dan dat oor van Malchus opraapt en aan het hoofd van Malchus weer vastzet, dan heeft Petrus nergens meer houvast aan zijn belijdenis. Hoe oprecht die belijdenis ook was en hoe welgemeend en hoe hartelijk die ook gesproken werd, en uit welk motief van liefde die ook voortkwam, het houdt Petrus hier in de hof niet overeind. Heeft Petrus genoeg gehad aan het feit dat hij zijn netten verlaten heeft en de Heere gevolgd heeft? De levensverandering, heeft hij daar genoeg aan gehad toen hij opnieuw bij de brokstukken van zijn eigen werk stond en moest ontdekken dat er geen goed in hem woont? Petrus heeft het toen opnieuw moeten leren. Ik weet niet of hij het op dat moment zelf heeft verstaan, maar hij heeft het in ieder geval langs deze weg geleerd en moeten leren met Paulus en anderen. Ik, ellendig mens. Maar je hebt toch liefde voor de Heere, Petrus? Ja, maar niettemin, in mijn liefde dwaal ik nog zo vaak. En in mijn goede bedoelingen doe ik het nog verkeerd. Alles wat van mij komt en wat ik bijdraag, dat is eigenlijk alleen maar reden voor de Heere om opnieuw ten mijnen behoeven aan het werk te gaan. Want er is geen goed dat in me woont. En alles wat ik doe, als het uit mijn vlees komt, dan is het nog verkeerd. En zo heeft deze les van Christus, toen hij het oor van Malchus weer opraapte en aan zijn hoofd terugbracht, voor Petrus betekent een diepe vernedering. En voor wie niet? Voor wie van Gods kinderen is het niet een vernedering als je moet gaan leren dat in jou, dat in ons, dat is in ons vlees, geen goed woont? Voor wie is het geen diepe vernedering om te ontdekken dat wat we doen, we er de wet weer door tegen krijgen en dat de wet ons opnieuw kan beschuldigen? Klaagt het ons niet aan, ook na ontvangen genade, dat we zo menigmaal weer opnieuw tegen Gods wil ingaan, ontrouw zijn, van de plaats waar de Heere gesteld heeft weglopen, slapen als we moeten waken, en met het zwaard slaan als de Heere het ons niet gebiedt? klacht het ons niet aan dat we op zo menig punt tegen de wil des Heren ingaan. En onszelf opnieuw onder het oordeel der wet zouden brengen. Als die borg in zijn getrouwheid niet getrouw bleef om zijn volk van de vloek en van het vonnis der wet toch te bevrijden. Als het niet van hem kwam, je zou toch nog weer onder het oordeel der wet terechtkomen en verzinken. Maar zie deze borg, en dat is het wonder van genade voor Petrus geweest. Hij heeft het toch weer hersteld wat de zonde vernietigt. Maar het gaat wel in een weg van verootmoediging. Het gaat wel in een weg van smartelijke erkentenis. Dat Petrus moet ondervinden dat hij geen goed kan doen. Maar er is nog meer in dit gedeelte, in dit wonder dat de Heere verricht. Want er is nog iemand die er ten nauwste bij betrokken. Niet alleen degene die het zwaard heeft afgeslagen, maar ook degene van wie het oor is afgeslagen geworden. Dat was Malchus. We weten niet veel van deze man, behalve dat hij een slaaf van de hoge priester was. Dus hij stond door zijn positie in het leven in de buurt, dicht in de buurt van de hoogste geestelijke leidsman van Israël, de hoge priester. Wat dat betreft zou je verwachten dat deze man van Caiaphas via de hoge priester heel wat van de Heere en van de dienst des Heeren zou hebben kunnen leren. Niet waar om slaaf, om knecht van de hoge priester te zijn, de man die in de dienst des Heeren een bijzondere plaats heeft en die dag en nacht bezig is in het huis des Heeren en in de dienst der verzoening. Van zo iemand kun je veel leren, van zo iemand kun je toch zeker het evangelie leren. Maar als wij lezen wat de schrift ons van deze Caiaphas zegt, dan kunnen we wel de conclusie trekken dat Malchus van Caiaphas niet veel van het evangelie geleerd heeft. Want het beeld dat de schrift ons van deze man tekent is niet zodanig dat je veel vertrouwen in zijn geestelijke leiderschap kunt hebben. Het is een man, hij wordt ons getekend als een Sadduceer en dat is al niet zo best. Dat is een vrijzinnige. Bovendien is het de man die op zijn eigen levensbehoud en zijn behoud van zijn positie uit is geweest. Want het is uitgerekend deze man geweest die kort tevoren in een vergadering van het Sanhedrin gezegd heeft: het is beter dat één mens voor het volk sterven dan dat het gehele volk verloren gaat. Dus Caiaphas is de eerste geweest die, zij het dan nog in enigszins bedekte termen, gesproken heeft over de noodzakelijkheid dat Jezus gedood moet worden. Hij is als eerste met de doodvonnis van de Heer Jezus aangekomen. Nou, dat is geen man waar je veel evangelie van zult leren. En dus heeft Malchus van Caiaphas niet veel geleerd van de genade Gods. En van de ontferming van de barmhartige. Malchus heeft van Caiaphas niet geleerd, zeker niet, wie de zoon des mensen is. Malchus heeft via Caiaphas niet gehoord dat de zoon des mensen gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Hoewel hij in de buurt van deze leidsman van Israël was, is Malchus toch in het duister gebleven. En hij heeft wel een zekere haat en vijandschap tegen de Heer Jezus gekregen. En hij is er dan ook bij als Jezus gearresteerd moet worden. En dan staat hij niet achteraan, want dan had Petrus zwaard hem niet bereikt. Hij staat vooraan. Wie weet, deze slaaf van de hoge priester kan ook zijn dromen wel gehad hebben, dat hij de eer waardig zou zijn om Jezus gevangen te nemen. En dat hij hem zou kunnen boeien. En dat hij hem mee zou kunnen nemen naar het paleis van zijn meester. Maar aan Het heil van deze man was nog nooit gearbeid. En wat gaat de Heere Jezus nu doen? In deze laatste nacht van zijn leven gaat hij aan de zaligheid van Malchus werken. Dat gaat hij doen. Deze andere hoge priester, de Heere Jezus Christus, de barmhartige, gaat doen wat Caiaphas nog nooit gedaan heeft. Hij gaat aan Malchus het evangelie verkondigen. Maar we lezen toch niet dat de Heere Jezus gesproken heeft. Dat lezen we niet. Maar de verkondiging van het evangelie bestaat niet altijd in een gesproken woord. Het komt hier in de vorm van een daad. Wat voor daad? Wel, denk het u in. De Heere bukt zich om dat oor op te rapen. En als hij dat oor heeft opgeraapt, dan brengt hij het terug aan het hoofd van Malchus. En onwillekeurig blikt Malchus in Jezus gelaat. En dat ene ogenblik waarop Christus met zijn handen dat oor weer hecht aan het hoofd van deze slaaf. Dat ene ogenblik, zonder dat de Heere een woord spreekt, komt tot Malchus de nodiging. Het evangelie, de boodschap van de barmhartigheid. Door deze daad wordt Malchus geroepen. Ernstig en welmenend. Misschien was Malchus wel van plan om als eerst als het kon de hand aan Jezus te leggen. Maar voordat hij de hand aan Jezus kan leggen, heeft Jezus de hand op hem gelegd. Voordat hij Jezus kan aanraken, heeft de heiland Malchus aangeraakt en zijn oor weer op zijn plaats gebracht. Malchus was gekomen met een hart vol bitterheid. Hij had geen respect en geen krediet voor Jezus. Maar Jezus heeft wel barmhartigheid voor deze slaaf van de hoge priester. En in dat ene ogenblik waarop dat oor van Malchus weer aan het hoofd van de man wordt vastgemaakt, klinkt de vraag, niet in zijn oor, maar toch wel in zijn ziel en in zijn geweten, Malchus, je bent gekomen om mij te vangen, om mij te arresteren. Wat heb ik u voor kwaad gedaan? Malchus, je bent uitgestuurd om mij gevangen te nemen. Wat goed heeft ooit uw meester gedaan? Heeft hij uw enige barmhartigheid bewezen? Malchus, nog een ogenblik en mijn handen zijn gebonden. Maar voordat ze gebonden worden, het laatste wat ze verrichten is uw oor herstellen, zodat ge geen schade zult hebben van de slag van het zwaard van mijn discipel. Ik geef u gezondheid. Maar ik heb u meer te geven, Malchus. De Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Een zondaar zijt ge, en voor zondaren heb ik zaligheid. Een slaaf zijt ge, voor slaven heb ik vrijheid. Nu zijt ge nog een slaaf van de hoge priester. Wilt ge niet in mijn dienst komen, Malchus? En zo heeft de Heere naar Malchus door die daad van de genezing het wonder van genade, het wonder van zijn barmhartigheid, het evangelie van zijn zondaarsliefde voorgehouden. Heeft Malchus het begrepen? Ik weet het niet. Schrift spreekt er niet van. Schrift vertelt ons niets meer over deze Malchus. Kan wezen dat de man het helemaal niet begrepen heeft. Kan wezen dat hij daarna, ondanks dat zijn oor genezen was, toch weer dapper meegedaan heeft om Jezus gevangen te nemen. Het kan wezen dat hij op deze weldaad van de Heere helemaal niet gelet heeft. Maar als dat zo is, al het water van de zee wast het niet af dat de Heere Jezus zijn oor heeft aangeraakt en genezen. En als Malchus er niet door tot inkeer gekomen is, en als deze roepstem, deze betuiging van barmhartigheid en genade in zijn leven geen vrucht gedragen heeft, dan staat hij bij God te boek als een verachter van het evangelie. Het kan wezen dat hij er geen acht op geslagen heeft, maar dan toch meerdere malen in zijn leven. Het kan niet anders, zijn geweten heeft hem eraan herinnerd. Als hij zijn oor aanraakt, dat was het oor dat ik eens kwijt was. En dat die Jezus die ik gevangen ging nemen, hersteld heeft. Keer op keer is hij er toch bij bepaald. Is nooit meer uit zijn geheugen gegaan. Nooit meer uit zijn gedachten geweest. En als het hem toch niet tot zegen is geweest, dan zal in alle eeuwigheid dit wonder dat Christus verricht heeft tegen hem getuigen. En dan zal het hem in zijn geweten klinken, gij hebt niet gewild. De dood ging rakelings langs hem heen, maar Christus behoede het voor erger en herstelde het geheel en al. En als het geen uitwerking gehad heeft, dan heeft het zijn oordeel verzwaard. Maar misschien heeft het wel uitwerking gehad. Wie zal het zeggen? Misschien is het hem wel tot eeuwige zegen geweest. We kunnen er niet over spreken. Waar we wel over kunnen spreken, is dit. Malchus is geroepen. En hij is niet de enige. Want telkens als het woord gepredikt wordt, gemeente, dan is er ook in ons midden die roepstem van de Heere. En zoals hij tot Malchus kwam, zo komt hij ook tot ons ernstig en welmenend. Wilt gij niet mijn discipel zijn? Spreekt de Heere ons aan als zondaren, maar hij biedt ons zaligheid aan. Hij weet dat we slaven zijn, maar hij biedt ons vrijheid aan. En wat doet die roepstem? Wat doet die roepstem? Wat doet dat evangelie aanbod? Hebt u het nooit gemerkt dat de Heere in het evangelie tot ons komt en voor ons komt staan? Om het maar met de woorden van de tekst te zeggen, dat de Heere door zijn woord ons oor aanraakt. Dat doet hij toch? Hij spreekt tot ons oor. Hij richt zich tot ons oor. Hij raakt met zijn woord ons oor aan. En wat doet dat in ons leven? En behalve dat hij ons oor aanraakt in de verkondiging van het woord, heeft hij ook in het sacrament ons voorhoofd aangeraakt. En wat werkt dat uit? Hebben we de Heere al nodig gekregen? Hebben we hem al lief gekregen? Is die nodiging door ons al verstaan? Hebben we al leren buigen voor hem? Als wij het van ons afschudden en toch weer overgaan tot de orde van de dag en doen de dingen die we zelf willen. Ja, dat kunnen we wel doen. Maar dat maakt het niet ongedaan dat de Heere ons oor heeft aangeraakt. En dat maakt het feit niet ongedaan dat de Heere ook ons voorhoofd heeft aangeraakt en gezegd heeft, betuigd heeft, welmenend geroepen heeft, ik ben de Heere en ge hebt mij nodig, zonder mij zijt ge verloren, ik ben geheel gewillig om u te redden en zalig te maken. Als die nodiging van het evangelie, als dat aanraken van ons oor door de Heere geen vrucht draagt, gemeente, dan zal het ons gaan zoals het al zo velen gegaan is. Dan zal het straks een keer tegen ons getuigen. Dacht u dat al de arbeid van Christus liefde aan ons en in ons midden verricht nooit meer terugkomt? Dacht u dat al die keren dat het evangelie verkondigd is en dat het op een hart, onverbroken hart is afgestuit, dat al die keren nooit meer terugkomen? De Heere zal het zien en zoeken. Als hij in al zijn ernst tot ons komt en welmenend ons genade aanbiedt. En we keren ons ervan af. En we keren ons terug tot de wegen die we zelf gekozen hebben. Gemeente, er komt een dag. Er komt een dag dat de Heere bezoeking zal doen over ons. En dan zal het ons zwaar zijn als we moeten verantwoorden waarom wij hem niet gezocht hebben. O, let er toch op, ook vanavond komt hij nog weer tot ons. En hij raakt ons oor aan. En hij ziet ons aan. En hij zegt het. Hij vraagt het. Wilt ge niet in mijn dienst komen? Wie heeft lust de Heere te vrezen? Allerhoogst. En eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen. Leren hoe hij wandelen moet. Weet u wat zo nodig is? Dat de Heere niet alleen ons oor aanraakt. Niet alleen ons voorhoofd aanraakt. Maar dat hij de roepstem van zijn woord heiligt aan ons hart. Dat hij ons hart aanraakt. En waar dat gebeurt, daar gaat een mens over in zijn dienst. Daar is de lust en de begeerte om hem te vrezen. Daar gaan we hem zien als het allerhoogst en eeuwig goed. Daar wordt het de begeerte van onze ziel om hem te mogen kennen. Bij hem te mogen horen. Bij hem te mogen blijven. Amen. We zingen Psalm 40, het derde vers. Gegeven, dat we met elkaar mochten luisteren naar het evangelie van uw genade. Een evangelie dat zelfs kwam tot uw vijanden, tot mensen die kwamen om u te arresteren. Een evangelie dat ook kwam tot mensen die in hun dwaasheid voor u dachten te strijden en bevonden werden tegen u en tegen hun eigen zaligheid te strijden. Heere, gij zijt die gewillige borg geweest, die het voor Petrus weer in orde gemaakt hebt. Gij zijt ook die getrouwe zaligmaker, die ook de zaligheid van Malchus gezocht hebt. O Heere, wij bidden van u, laat het woord dat we gehoord hebben ook vrucht mogen dragen in ons leven. Voor uw volk en kinderen een verootmoedigende les. Want telkens weer moeten zij het ervaren, Heere, dat zij ook zo menigmaal het verderven voor u. En dat ze zo menigmaal de wet weer tegen zich krijgen en dat rechtmatig. En dat als gij het niet voor hen bleef opnemen en bleef herstellen, ze toch onder het vonnis der wet zouden moeten omkomen. Heere, wat heeft uw volk het nodig om voortdurend uit dat borgwerk van u, o Heere Jezus, bediend te worden en om daar veel de toevlucht toe te nemen. Maar wat hebben wij het ook nodig, Heere, om te verstaan hoe gij ons nodigt en lokt. Wat hebben onbekeerden het nodig, mensen zoals Malchus. O, wat hebben ze het nodig dat ze verstaan dat gij roept, dat gij welmenend roept. Heere, wij bidden van u, laat het woord dat we gehoord hebben, ook het evangelie aanbod, zegen, vrucht mogen dragen in ons leven. Laat ons toch niet in de verharding van ons hart voortgaan, want o God, we zullen het altijd weer doen, ons van u afkeren, ons in de eigen gekozen wegen begeven. Bekeer gij door uw onwederstandelijke kracht en raak niet alleen het oor, maar ook het hart aan, opdat we gewillig gemaakt mogen worden voor het eerst of bij vernieuwing, om u de Heere te vrezen en in uw wegen te wandelen. Zo bidden wij van u of gij ons gedenken wilt in uw gunst. Ook in de week die wij ingaan. En u weet het, Heere, in het midden van de week hopen we weer een dag af te zonderen, waarop we samen mogen komen in uren van gebed en smeking om van u te begeren dat gij ons gedenken wilt. Heere, wilt gij ons een gezegende biddag bereiden? Ja, stem gij ons hart af op het gebed. Leer ons bidden, geef ons gebedsbehoefte, geef ons de geest der gebeden, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 145 en daarvan het vierde vers. Thank you.
Gaat ons heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.